Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus.
Amen. Ja, toetreders. Henk en Need en Luna en Ernestine, Klesiane, Jacob, Werner. We vinden het fantastisch dat jullie vanavond toetreden. We zijn heel blij met jullie en heel mooi dat jullie je ook willen laten planten in deze gemeente. Ja, om daar geestelijk te groeien en ook je schouders onder de gemeente te zetten, vinden we kostbaar. En we zien er ook naar uit dat jullie je straks willen voorstellen aan de gemeente en op die manier ook in de gemeente ingevoegd te mogen worden. En dan zijn we ook blij met onze dopelingen. Met Bas en Annemieke. Ismaël. Ansh. En Koosje. En Rut, Sarah en Laura. Fantastisch dat jullie ook je laten dopen. Het is ook super dat jullie je getuigenis straks gaan geven. En dat zal gaan uiteindelijk ook over de lange armen van Gods genade. En dat is ook het thema voor vanavond. Maar wat Jezus daarin heeft gedaan. Er is een wonder van genade gebeurd bij jullie. Daar mag je van getuigen, doen jullie allemaal met eigen woorden. Maar daar zullen we bij zijn, daar zijn we ook dankbaar voor. En voordat we ernaar gaan luisteren, dan willen we ook de Bijbel open doen bij een klein briefje in het Nieuwe Testament. En dat gaat ook over de lange armen van Gods genade. We zien daar een wonder van genade plaatsvinden in het leven van een jonge man. En in het kleine briefje Filemon heb je drie hoofdpersonen. En de eerste hoofdpersoon is Filemon zelf. Ja, dat is een gelovige man, een christen. Hij was tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. En hij woonde in Colosse. En deze Filemon die was welgesteld. Hij had een groot huis. Hij kon er mensen ontvangen. Hij had de gemeente aan huis. En hij had ook slaven. Wat ook laat zien dat hij welgesteld is. En een van die slaven was Onesimus. En Onesimus die was op een dag wakker geworden en dacht: vandaag is de dag dat ik afscheid ga nemen van het leven wat ik tot nu toe heb geleid. En ik vlucht weg. Ik ga weg bij mijn meester. En Onesimus die vlucht dan van Colosse. Honderden kilometers over land naar Rome. En daar in Rome is de derde hoofdpersoon uit dat briefje Paulus. De grote apostel. En hij zat daar gevangen omwille van het evangelie. En dan komt het op wondere wijze tot een ontmoeting tussen Paulus en Onesimus. En in die ontmoeting dan leert Onesimus Jezus kennen. En Gods liefde komt zijn hart binnen, hij wordt een andere man. En dan gaat hij terug naar Colosse, terug naar zijn meester. Maar ja, de weggelopen slaaf Onesimus, terug naar zijn meester Filemon, hoe gaat hij reageren? En dan schrijft Paulus een aanbevelingsbriefje voor Onesimus. En met dat briefje in de hand maakt Onesimus dan de reis van Rome naar Colosse. En bij aankomst kan hij dan dat briefje geven aan Filemon, met de woorden van aanbeveling van Paulus voor hem. Nou, en dat briefje hebben wij, en dat is het briefje van Filemon. En daar wil ik 10 versen uit lezen met jullie, om vanuit daar ook na te denken over, ja, de lange armen van Gods genade en wat God daarin geeft aan een mens. We lezen vanaf vers 10. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, zegt Paulus tegen Filemon, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden, oftewel tot geloof is gekomen. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, terwijl hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening.
Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst. Omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Ja, wat een warm pleidooi. Wat een krachtige, liefdevolle woorden van Paulus aan het adres van Filemon voor de weggelopen slaaf Onesimus. En zie hem daar gaan, hè, die weggelopen slaaf met dat briefje in de hand, zo richting Colosse, weer terug naar Filemon. En dan denk ik van, hé, misschien liep hij daar wel over na te denken, want ja, je hebt tijd om na te denken als je honderden kilometers moet lopen, of op welke manier hij zich ook maar verplaatste. Misschien had hij wel bedacht, die Onesimus, joh, ik ga nu terug naar huis, maar waarom was ik ook alweer überhaupt weggelopen? Waarom had ik toch mijn biezen gepakt? Waarom had ik de benen genomen? Wat bezielde mij eigenlijk? En dit kleine briefje geeft daar geen kraakheldere antwoorden op, maar anderzijds wel hele duidelijke aanwijzingen wat Onesimus bezielde. En als je het briefje leest, dan komt het zo tot je dat je denkt, ja, maar misschien is Onesimus destijds wel weggevlucht voor de liefde. Gevlucht voor de liefde. Je moet je voorstellen, die Filemon, dat was zijn meester. Die diende hij al jaren en jaren als slaaf. Maar op een gegeven moment, waarschijnlijk was Filemon op bezoek bij Paulus ergens in Efeze, was hij door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. En die Filemon die was aan het veranderen gegaan. Want Paulus die schrijft maar liefst 3 keer over Filemon als een liefdevolle man. Hij zegt, joh, elke keer als ik aan jou denk in mijn gebeden en jou bij de Vader noem, ja, dan dank ik God voor jouw liefde. Jouw liefde voor Jezus en jouw liefde voor alle heiligen. Dus Paulus die dankt God voor de liefde die is in Filemon. Dat was een liefdevolle man geworden. Maar hij zegt voor de 2e keer, joh, Filemon, jouw liefde heeft mij zoveel vreugde gegeven en zoveel troost. En nog een 3e keer, en 3 keer, ja, dat is scheepsrecht, nog een 3e keer zegt hij in zo'n kort briefje, wat een liefdevolle man ben jij geworden. Nou, reken maar dat als de baas van het huis een liefdevolle man werd, dan werd het huis een liefdevol huis. Een thuis vol liefde. En die Onesimus die denkt, wat is hier allemaal aan de hand? En ook Apphia die wordt genoemd, waarschijnlijk de vrouw van Filemon, die werd gelovig, die leerde Jezus kennen. En ook waarschijnlijk hun zoon, Archippus, die werd medestrijder, dus een leidinggevende in die gemeente aan huis. Dus dat hele gezin begon te veranderen. En er kwamen ook nog allerlei gelovigen bij en die begonnen te zingen en te bidden en te eten en samen te komen. Kortom, dat hele gezin, dat hele huis van die rijke man die veranderde. En het werd een thuis vol van liefde. Nou, en dan ben je Onesimus en dan loop je daar als slaaf te bedienen. En dan denk je, wat is hier allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier toch allemaal onder mijn ogen? En ergens kon hij daar niet goed mee uit de voeten. Ergens bracht het hem in verwarring. Ergens, hij kende het niet. En hij voelde een bepaalde weerstand. En hij begon ervoor weg te lopen. Eerst innerlijk, maar uiteindelijk dan ja, dat wegrennen, dat letterlijke wegrennen. Want zo gaat dat soms, als Gods liefde dichtbij komt. Als Gods liefde heel dichtbij komt. Dat er dan ergens een weerstand komt. Dat er dan ergens iets is van verwarring misschien wel, omdat we het niet kennen. En dat dan ergens onze benen in beweging gaan komen. Eerst wel innerlijk misschien wel, dat je innerlijk afstand gaat nemen van iets wat je voor je neus ziet gebeuren. Maar dan misschien wel letterlijk, dat je gaat wegrennen. Omdat je ergens geen raad weet met de liefde van God. Dat ergens als de liefde van God te dichtbij komt, ja, dan toch verwarrend is. En zoals we hier zitten, dan zijn er mensen die kennen dat. Op dit moment ben je misschien heel comfortabel met je leven met God en je leeft met Jezus. En je ervaart ook de liefde van God in je leven en je voelt je daarin thuis en je bent er dankbaar voor. Maar is het niet altijd zo geweest? Herken je dat? En misschien zijn er mensen dat je op dit moment wel een beetje in die weerstand zit of in de verwarring als Gods liefde echt dichtbij komt. Misschien is het je wel gebeurd in je vriendenkring. Het was allemaal koek en ei en toen was er ineens eentje. En die begon steeds meer geïnteresseerd te raken voor Jezus. En die belangstelling die groeide maar en die groeide maar, begon er steeds meer over te praten en begon ook te veranderen. En dat kan zomaar gebeuren in je vriendenkring en dat je zoiets had van ja, wat moet ik hiermee? Of misschien wel nog erger dat het dan gebeurt in je gezin. Dat het nog dichterbij komt dat mensen gaan veranderen. Of misschien nog wel dichterbij in je huwelijk. Dat ineens je man of je vrouw geïnteresseerd raakt in het geloof, te maken krijgt met de liefde van God en begint te veranderen. En in plaats van dat je daar dan dankbaar van wordt, dat er een soort weerstand komt. Dat er een soort blokkade komt innerlijk. Dat je gewoon totaal niet uit de voeten kan met de liefde van God, die te dichtbij komt. Ik weet het uit mijn eigen leven, dat toen ik tiener was, worstelde ik met het geloof. Worstelde ik met God en met liefde en met Jezus. En ik zat in een vriendengroep en die kende Jezus ook. En inmiddels ben ik getrouwd met Harmke, maar destijds had ik een oogje op haar. En toen gingen we naar een of andere aanbiddingsavond. Ik denk, nou, aanbidding weet ik niet, maar Harmke, die zie ik wel zitten. Dus ik ga mee. En dat was zo'n ronduit preesavond, weet je wel, met Wim Grandia destijds nog. En het werd allemaal opgenomen, dit en dat, een grote hal, allemaal mensen met handen omhoog en de ogen dicht, het hele verhaal. Ik, weerstand bij mij. Doe het normaal. Als ik omkijk, zeg ik van, oh, die liefde van Jezus kwam veel te dichtbij. Maar innerlijk begon ik daar weg te rennen. En toen kwam er zo'n grote camera, zo'n grote arm, weet je wel. Die kwam er voorbij, want voor de mensen thuis is het natuurlijk leuk, al die zingende mensen. En dan kan je dan zien, hè, als er zo'n rood lampje brandt op die camera, dan doet hij het. Dus dat ding stond op rood en die kwam langs mijn gezicht. En toen die hele rij af. En toen hadden ze 's middags even in de regiekamer overlegd. En wat werd er 's avonds uitgezonden? Nou, ze begonnen bij Harmke. En toen de hele rij af. En die jonge man, die tiener met die chagrijnige kop, die hadden ze ertussenuit geknipt. En misschien ook de EO tekort, maar het kan bijna niet anders, want dat lampje stond aan. Ze hadden ook mij gefilmd. Maar ze zagen van, dit is zo'n jongen die weet geen raad met de liefde van Jezus. En innerlijk is hij aan het wegrennen en dan vindt hij me stom. Al die handen, al die ogen dicht en hier en daar een traan. Maar dat was er bij mij gebeurde. Ik wist me geen raad. Wat hebben zij waar ik niet bij kan? Het zou zomaar kunnen. Deze Onesimus, wat een ongemak. Zit je ineens in een huis waar de liefde van Christus woont? Wat moet ik ermee? En weet je waarom ik er zo van overtuigd ben? De liefde van God vult een huis met vrede en met vriendelijkheid en met vreugde en met geduld en met goedheid en met geloof en met zachtmoedigheid en met zelfbeheersing. Waarom zou je daar iets tegen hebben? Wie geniet daar niet van als er trouw is en goedheid en al dat soort mooie dingen meer? Dan moet er bij Onesimus, die daar middenin zat, wel ongemak geweest zijn. Oh, het kwam toch te dichtbij en hij wist zich geen raad. En hij pakte zijn benen, zijn biezen, zijn koffers en hij ging. Ik denk dat er nog een andere reden is waarom uiteindelijk deze Onesimus de vlucht pakte. En het is omdat er ook een last was in zijn leven. En Paulus die schrijft erover van ja, Filemon, als hij jou heeft benadeeld, als hij jou iets schuldig is, ik wil het vergoeden, ik wil het betalen. En daar kunnen we opmaken dat hoogstwaarschijnlijk Onesimus diefstal had gepleegd. Hij had iets kostbaars geroofd uit het huishouden van Filemon. En nu had hij een geheim. Nu droeg hij een geheim met zich mee. Maar ja, dat geheim moet niet aan het licht komen, want als het aan het licht komt, krijg je straf. Als het aan het licht komt, is er schaamte. En hij heeft gedacht van, joh, er zit wroeging, ik heb een probleem, ik heb een geheim. En voordat het aan het licht komt, kan ik maar beter mijn biezen pakken en vluchten. En of het nou de liefde was waar hij voor wegvluchtte, of dat het een last was, een geheim in zijn leven, waarvan hij niet wilde dat het aan het licht zou komen. Of misschien wel een combinatie van beide. Oh, hij had diefstal gepleegd, het ging allemaal wel, maar toen werd het huis vol liefde en toen begon het toch te knagen. Uiteindelijk, hij pakt zijn benen. Liefde of last. Hij vlucht naar Rome. En je moet weten, Rome van die dagen, Rome ten tijde van Nero, Caligula, dat was geen prettige plek om te zijn. Een duistere plek, die hoofdstad van het Romeinse Rijk, met schimmige achterbuurten en er gebeurde van alles daar in die stad. En voor een weggelopen slaaf ook een levensgevaarlijke plek om te zijn. Want als je gepakt werd, werd je gedood. Als je niet gepakt werd, belandde je hoogstwaarschijnlijk met het uitschot in de achterbuurten. Dus ja, Onesimus, hij was ver van huis. En hij liep op een pad waar geen zegen op kon rusten. En waar ben jij op dit moment in jouw leven? Waar bevind jij? Ben je nog in Colosse? Ben je onderweg naar Rome? Waar zit jij vandaag, vanavond in jouw leven? Kun je goed uit de voeten met de liefde van God? Durf je het dichtbij te laten komen? Of is er ook een last in je leven waar je uiteindelijk toch diep van binnen voor op de vlucht bent? Want weet je, wij mensen, wij kunnen zo vluchten. Die Onesimus, die zit ook in ons. En we gaan van baan naar baan, van huis naar huis. En soms ook van relatie naar relatie. Maar het is allemaal het vluchten, het vluchten, het vluchten. En uiteindelijk kunnen we zomaar op een plek belanden ver van huis. Op een plek waarvan je zegt, veel eigenlijk, er kan geen zegen op rusten. En wat me dan zo raakt, hier in dit briefje, is dat God daar dan ineens is. Daar in dat Rome, in die achterbuurten waar Onesimus zich ophoudt. Want ja, weet je, Gods lange armen van genade zijn lang genoeg om vanuit de hemel te reiken naar de aarde. In die grote hoofdstad van het Romeinse Rijk tot in die schimmige achterbuurten. Om daar met die lange armen van genade die Onesimus in de kraag te vatten. En dat vind ik zo kostbaar. En dan moest ik denken aan Psalm 139... Oh, die Onesimus, hij lijkt wel een David. Want David die zegt daar, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Toen Onesimus daar zat, in die achterbuurten, toen had hij dit wel kunnen zeggen. Oh, die lange armen van Gods genade. Hij dacht, ik ben ondergedoken voor straf. Niemand kan mij meer bereiken. Misschien ben ik wel weggevlucht voor de liefde van God. En dan is God daar. En dan staat, hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Dat andere woord van Paulus, of van David. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Dat is Onesimus. Hij was het op een lopen gezet. Ook daar zou uw hand mij leiden. Ook zou uw rechterhand mij daar vasthouden. O God, de lange armen van zijn genade. Ze konden moeiteloos daar Onesimus bereiken. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Onesimus, in het donker van het schimmige Rome en de lange armen van Gods genade kunnen hem moeiteloos vinden. Al waar je ook bent in je leven. Waar je ook bent in jouw route. Gods armen zijn lang genoeg om jouw leven in de kraag te vatten. Daar waar je bent, wat er ook speelt. En heel liefdevol, dan duwt God Onesimus in de richting van Paulus. Want ja, Paulus die zit daar gevangen in Rome. En of Onesimus Paulus nog kende, of dat het op een andere manier tot stand kwam, maar Gods hand die leidde hem daar. En in die ontmoeting met Paulus gebeurde het dat het hart van Onesimus openging voor de liefde van God. Ja, de lange armen van Gods genade waren ook lang genoeg om door de dikke muren van weerstand van het hart van Onesimus te komen. Om de diepste zielenroerselen aan te raken van wat er huisde in zijn innerlijk. En er gebeurt iets. En daar waar de lange armen van Gods genade kunnen aanraken, daar gaan dingen open. En dat gebeurde ook met Onesimus. En Paulus die begint Onesimus te omschrijven als ja, eerst een nutteloze slaaf, een nietsnut. Maar nu, wat een vriendelijke man. En ik stuur hem naar je terug, Filemon, maar ik wil hem eigenlijk bij me houden, want hij ligt me zo aan het hart. Oh, die Onesimus, dat was een fantastische man geworden. Opengebloeid, er was iets gebeurd. En vanuit die prachtige ontmoeting gaat hij dus inderdaad terug naar Filemon. Dat is ook wat er gebeurt als je ontmoeting hebt gehad met de liefde van God, dan wil je dingen weer in orde maken. En hij gaat er naar Colosse en we zien hem daar gaan. Met die brief als een veranderde man. Niet langer als een slaaf. Ja, technisch gezien nog wel, maar ook als een geliefde broeder. Niet langer vluchtend voor de liefde van God. Niet langer wroeging over die schuld en die last in zijn innerlijk. Maar hij gaat er misschien wel met bonzend hart, met dat briefje naar Filemon. Hoe gaat hij reageren? Hoe kan ik nou vanuit een ontmoeting met Jezus een nieuw bestaan opbouwen? Hoe kan ik in het reine komen met dingen die daar nog liggen, brokstukken van dingen die ik heb gedaan? En dat vind ik dan zo liefdevol van Paulus, dat hij Filemon helpt met twee perspectieven. Want ja, dan komt daar Onesimus in dat huis, brief. Filemon die leest dat. En dan zegt Paulus, joh, weet je hoe je naar het leven van Onesimus zou moeten kijken? Ja, hij heeft gezondigd. Ja, hij heeft gestolen. Nee, dat is niet goed. En nee, dat ga ik niet rechtvaardigen. Maar, zegt Paulus, en hij is een beetje voorzichtig. Maar misschien, Filemon, heb je hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Daar stuit Paulus op een soort van geheim. Hij zegt niet, misschien moest Onesimus wel weglopen. Misschien, hij zegt, misschien heb je hem moeten missen. leidende vorm. Misschien moest het wel zo zijn dat hij van jou gescheiden is geweest. Om hem anders terug te krijgen. Oftewel dat God op een manier die wij niet goed kunnen doorgronden. Maar ook zonde en moeilijkheden en problemen gebruikt. Om ook het leven van Onesimus te veranderen. En dat is iets waar God zo goed in is. Als wij zo gaan luisteren naar de getuigenissen. Als we zouden luisteren naar de getuigenissen van elkaar. Dan zitten daar zo vaak de elementen in van moeite of van problemen of van pijn. Of van diefstal of van overspel of van allerlei andere dingen. Waar wij wroeging over kunnen hebben. En dat God die dingen niet goed praat. Maar wel gebruikt en ten goede keert. Om een zoon of een dochter thuis te brengen bij zijn eigen liefdehart. Wat een perspectief van Filemon, van Paulus krijgt Filemon daarmee. Deze slaaf, je krijgt hem terug. Hij moest kijken hoe anders hij thuis komt dan dat hij wegging. En weet je wie dat heeft gedaan? Het is een geheim. Maar God heeft omstandigheden ten goede gekeerd. Dat is wat de lange armen van Gods genade kunnen doen. En het tweede wat mij dat treft, in wat Paulus vertelt aan Filemon, dat is, en weet dat als hij jou iets schuldig is, dat ik alles wil betalen. Ik sta garant. Alles is betaald. En dat deed me denken aan hoe wij tot de Vader staan. En hoe Jezus ons zichzelf meegeeft. En als wij daar met onze schuldige levens, als wij daar met ons wegrennen van God, uiteindelijk door een aanraking van de Geest verlangen om terug te keren naar de Vader. Ja, dan komen wij daar met lege handen, maar toch niet helemaal. Want dan is daar de aanbevelingsbrief van Jezus. En zo, ieder van ons neemt Jezus bij de hand en zegt, Vader, hier kom ik. Met mijn zoon, met mijn dochter. Met dit kind van u. Oh, en u weet hoe het weggelopen is. U weet hoe het vervreemd was van u. U weet hoe het ver van huis was. En wandelde op paden waar helemaal geen zegen op rustte. Maar hier is mijn kind voor u. Ik breng het heel dicht bij uw hart. En alles is betaald. Aan het kruis van Golgotha. Alles. Alles is betaald. Ik heb hem met mijn leven gegeven. Om deze vrij te kopen. Deze zoon, deze dochter van mij. En dat is zo kostbaar. Dat als we dat beseffen. Dat wij kind aan huis kunnen zijn bij de Vader. Omdat onze schuld is betaald. Omdat Jezus alles gaf. Omdat hij alle omstandigheden in ons leven heeft doen medewerken ten goede. Dat we uiteindelijk het licht hebben gezien. En Gods liefde hebben ontvangen. En dan wordt het rijk. En als we dan getuigen zijn van 7 dopelingen die zeggen, ik wil met Jezus verder. Dan zijn het getuigenissen van de lange armen van Gods genade. Ik wil besluiten met nog iets heel bijzonders wat hierin zit. In het kleine briefje worden maar liefst 10 namen genoemd. Paulus had allerlei medewerkers. En Demas en Lucas, Archippus, Aristarchus. Worden allerlei namen genoemd, Timotheus. En daarmee schetst hij een gemeenschap. Onesimus, de jongen die wegliep. Wordt teruggeplant in een gemeenschap van mensen die samen Jezus volgen. En ook daarvan zijn wij getuigen vanavond. Jezus volgen doe je niet in je uppie. Jezus volgen doe je samen. Samen ben je broers en zussen. Samen ben je medestrijders. Samen ben je medearbeider. Samen zet je je schouders onder het bouwen van Gods gemeente. En waarom? Om die liefde van God, die soms zo ongemakkelijk dichtbij komt, uit te dragen. Door te geven. Om zoals Paulus er was voor Onesimus. Er ook te zijn voor elkaar. Om te zeggen, hey, ik wil dat mijn leven een leven is. Dat verschil maakt in levens van anderen. Ik wil dat mensen door mijn woorden heen, door mijn hart heen. Door mijn wandelen heen. Ja, dat ze Jezus leren kennen. Dat ze in mij een ontmoeting hebben met de liefde van wie God zelf is. En dat is zo fantastisch. Niet langer slaaf, zegt Paulus. Slaaf van je verleden. Slaaf van angsten. Slaaf van zonde. Slaaf van vluchten. Maar je krijgt hem terug als een geliefde broeder. Levend in vrijheid. Geroepen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. En zo veranderde door de lange armen van Gods genade. Deze jonge man die vluchtte voor de liefde van God. Die worstelde met een last in zijn leven. Zo veranderde hij uiteindelijk. Tot een geliefde broeder. Geplant in een gemeenschap van mensen die samen hartstochtelijk Jezus willen volgen. En dat is wat we jaren later vanavond hier ook vieren. Jullie gegrepen door de lange armen van Gods genade. En nu geplant in een huisgezin van God. Om samen Gods liefde te vieren en door te geven. Allemaal genade van de Heer. Amen. En ik wil ook afsluiten met een gebed. En in het gebed wil ik ook een uitnodiging doen. Een uitnodiging doen als jij hier zit en als jij zegt, ja, dat woord, dat is voor mij, ik herken dat. Ik voel mij ongemakkelijk bij de liefde van God. Omdat het te dichtbij komt. En misschien gaat je hart wel dicht. Misschien zit je hier wel in de weerstand. Misschien voel je dat je de benen wilt nemen. Maar dan wil ik je echt de gelegenheid geven tijdens dit gebed als jij wilt zeggen, ja, maar ik wil dat niet langer. Ik wil zo graag dat uw liefde ook komt in mijn hart. Ik wil zo graag dat ik geen slaaf meer ben van angst. Geen slaaf meer ben van de wroeging van mijn verleden, van de schuld die ik met me meedraag. Nee, ik wil ook vrij zijn. En dat je dan misschien als een Onesimus slaaf binnen bent gelopen vanavond. Maar als een Onesimus broeder naar buiten mag lopen. Omdat je zegt van ja, de lange armen van Gods genade, oh ik laat ze toe. Ze mogen ook mij in de kraag vatten. Ze mogen ook mij dichtbij God brengen. En ik blijf niet langer wegrennen. Nee, ik wil vanavond ook omarmen als een moment dat dit woord voor mij is. En dat ik gewoon wil bidden, Jezus, raak mijn hart maar aan. Ik wil niet langer vluchten voor uw liefde. Ik wil het ontvangen. En dan mag je weten dat je het mag ontvangen. Dat dezelfde Jezus die toen en daar de leiding had in die hele situatie met Paulus en Onesimus, dat hij ook vanavond hier is. En dat ook jij mag weten, als jij zegt, alstublieft, grijp mij vast met uw armen van genade. Ik wil niet langer wegrennen, maar uw liefde ontvangen, dat hij het zal doen. Als je dat wilt, mag je tijdens het gebed kort je hand opsteken. Dan zal ik je de gelegenheid voor geven en dan wil ik voor je bidden. Zullen we samen bidden. En Vader in de hemel, dank u wel. Het is maar zo'n klein briefje. Maar wat een geschiedenis. Wat een genade. Heer, en wat een herkenning ook, Heer. Uw liefde komt soms zo ongemakkelijk dichtbij. Oh, wat kunnen wij soms boos worden op mensen. Wat kunnen we soms weerstand voelen. Wat kunnen we soms toch kritisch zijn. Heer, maar dat gaat niet over u. Dat gaat over ons. Ja, het gaat wel over u. Het gaat over uw liefde die dichtbij komt. En dat wij er soms geen raad mee weten. Maar Heer, dan danken wij u wel dat dat zo schitterend is te zien. Dat u wel raad weet met ons. Heer, wij kunnen niet vluchten voorbij de verste zee. Wij kunnen gaan op de vleugels van de dageraad of u bent daar. Wij kunnen onderduiken. We kunnen zwijgen. We kunnen wegrennen. Maar u ziet ons. We kunnen ons verstoppen. Maar u weet ons moeiteloos te vinden. We kunnen ons verstoppen voor anderen. Terugtrekken in onszelf. Maar u kunt erbij. Maar u heeft wel nodig, Heer, dat wij u daarin toestaan. Dichtbij te komen. Heer, en vanavond zijn we hier samen en we vieren de doop. We vieren het toetreden, maar het gaat ook over ons. Heer, en dan bid ik ook echt op dit moment met uw Heilige Geest. Wilt u ook een wonder van genade doen in ons midden vanavond. Heer, dat als uw liefde ongemakkelijk dichtbij komt. Heer, dat we het mogen ontvangen. En misschien herken je het. Misschien zit je hier en is het voor jou. Misschien hunker je wel naar die liefde van God. Maar ben je ook boos geworden op God omdat het maar niet dichtbij kwam voor jou. Omdat je er geen raad mee wist. O, mag ik je dan zeggen in Jezus naam. Laat vanavond niet voorbij gaan. Heilige Geest op dit moment, Heer. Wilt u de harten aanraken van de mensen die u op het oog hebt. Van de mensen die u wilt aanraken met uw liefde vanavond. Doe uw werk. Heer, klop aan. Openbaar uzelf. U bent hier en u wilt ons niet laten gaan. Heer, u verlangt om ieder mens te trekken tot uw vaderhart. Heer, en u ziet de last, u ziet de geheimen, u ziet de verlangens, u ziet de dromen. En u wilt uw liefde kwijt. En als je hier zit, als je zegt van, oh, ja, dit woord is voor mij. En de Heer Jezus spreekt mij aan. En ja, ik wil zo graag dat de lange armen van genade van God ook mijn hart aanraken vanavond. Als jij wilt bidden, Heer Jezus, ik wil u toelaten. Misschien heb je weerstand geboden, maar zeg je vanavond nee. Dat is nu klaar. Ik wil u toelaten. Als je dat wilt bidden, Heer Jezus, kom in mijn leven. Dan mag je je hand kort opsteken. Wil ik ook voor je bidden. God ziet je hand. God ziet je hand. Steek je hand maar op. Niet voor mij, niet voor elkaar. Voor God, het is jouw gebed. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, vanavond is voor mij. En als je onrust ervaart, laat het niet voorbij gaan. Het is niet voor mij, het is voor jezelf. Steek je hand maar op als het voor jou is. Heer Jezus, kom met uw liefde in de levens van deze mensen. Die zeggen, ik laat u toe. Ik wil niet langer vluchten. Uw liefde mag ongemakkelijk dichtbij komen. Raak mij aan en maak mij een nieuw mens. Ik wil jullie zegenen in de naam van de Vader, de Zoon, de Geest. Met die liefde die alle verstand te boven gaat. En weet, je schuld is weggedaan op het kruis van Golgotha. Je krijgt de aanbevelingsbrief mee. En weet, weet dat al die dingen die je moest doormaken. Dat God het wil laten medewerken ten goede. Weet dat je mag verder trekken in de kring van broers en zussen achter Jezus aan. En weet dat jij gemaakt bent om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Heere, vul hem met uw liefde, met uw kracht. Vul hem met uw geest. Verkwik hem vanaf hier naar voren toe het leven in. Ga met hem mee in Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.